Deze week hoor je Karsten van Asdonk over zijn boek Energie in Overvloed. Het is een introductie in de vrije energie. Maar bestaat vrije energie eigenlijk wel? En hoe werkt het dan? Je hoort het deze week in de Andere Agenda podcast. Het is weer tijd voor de allerbelangrijkste agenda van Nederland. De Andere Agenda. En wederom, en ook voor de laatste keer, Jeroen Arends.
Ja, de laatste keer. Hi Niels, dank je.
Hi Jeroen. Ja, het is, we krijgen een ander format. En bezuinigingen, je weet hoe dat gaat.
Ja, ik word wegbezuinigd. Dus dan het is niet anders.
Ja, misschien dat we jou nog ergens anders zien. Maar ja, dit is de laatste keer alweer, hè?
Ja, ik kom vast nog wel weer terug, hoor.
Jawel, jawel. Ja. Maar goed, je hebt wel altijd het eerste woord in deze uitzending met de agenda. Dus ik ben heel benieuwd wat er nou weer in zit.
Het laatste woord is dit keer te beginnen met mannen.
Kijk.
Mannen.
Mannen.
Mannen hebben ook mannen nodig. En er is een organisatie in Nederland, die heet Mannenhart. En die organiseert mannen voor mannen. Mannendingen.
Ah, en waarom is dat goed dan?
Nou ja, dat is je kunt met vrouwen alles bespreken, maar het is toch anders dan met mannen. We missen toch een beetje dat echte mannengevoel tegenwoordig. En het is ook toch... Je kunt dan op een andere manier heel open zijn. En dat raakt je ergens wat je met een vrouw niet kunt bereiken. En dat is waardevol. Ja. En voor vrouwen geldt hetzelfde, hoor. En vrouwen hebben ook vrouwencirkels nodig en dat soort dingen. Heel waardevol. Dat weet ik uit ervaring. Of dat hoor ik dan van vrouwen, zeg maar. Ja. Maar als het om mannen gaat, dat weet ik uit ervaring. Ik heb veel mannencirkels gedaan, ook zelf. En dat is echt heel waardevol.
Ja. En hoeveel mensen kunnen daar meedoen dan?
Nou goed, Mannenhart is dus een organisatie in Nederland die allerlei verschillende evenementen organiseert. Zoals het Freeman Festival of Kamp Wildeman. Making of Men Weekend, Vader-Zoon Weekend, dat soort zaken. En goed, kijk gewoon eens een keer op mannenhart.nu zou ik zeggen. En laat je inspireren.
Oké, interessant. Alright.
Mooi, gaan we verder met comedy. Want ook dat is nodig. Lachen.
Ja, maar ik zie hier wel een bruggetje. Want mannen moeten ook met elkaar lachen is anders, hè? Met mannen dan met vrouwen. Dat moet je ook herkennen.
Ja, je mannen gaan het meteen helemaal anders doen als er een vrouw is. Gaan ze allemaal
politiek correct doen?
Nou ja, goed. Een beetje dingen lopen. Beter willen zijn dan de ander, hè?
Oh, ja. Voorbeeldgedrag.
Ja, ik wil eigenlijk een soort referentie maken die ik maar niet kan. Nee, voor het geval die jonge kinderen luisteren.
Je mag je alles zeggen, hè? Je mag je alles zeggen.
Laten we dat maar niet doen. Allerlei groottes vergelijken, hè? Maar dat is niet nodig. Nee.
Dus een grote hand bijvoorbeeld. Grote oren.
Ja,
dat soort dingen, toch? Ja. Ja, nee, dan snap
grote
ik
neus.
Ja,
dan win ik.
Ja. Oké, duidelijk.
Ja. Met mannen kun je ook lachen. Op een andere manier dan met vrouwen. En met Wouter Meis kun je zeker lachen.
Ja, die hebben een keer een uitzending gehad hier, hè?
Ja, waarom? Dus dan weet je het. Hè? Hij is ook columnist voor onze krant. Maar hij een onderdeel van Hart voor Humor. Natuurlijk het comedy collectief van Jonathan Crispijn. Maar hij doet ook zijn eigen show, Louter Wouter. En dat is de volgende is in Drachten op 15 april. Vanaf 8:30 s'avonds kost je €10 of zo. Want het is gewoon een richtbedrag. Vrijwillige bijdrage. Ja,
dat zie je trouwens voor steeds meer. Dat mensen zeg maar een soort richtbedrag geven.
Ja, weet je... Wij deden dat vroeger bij die boeren ook. En dan krijg je gewoon meer dan wanneer je vast bedrag voelt.
Dus een psychologische trick.
Een slimme truc. Goede marketing.
Doen wij dat dan niet met die abonnementen hier?
Goed idee. Ik weet niet. Ik zou het eens vragen.
Ja.
Hugo.
Als je hem vraagt, die zit er niet in.
Alright. Dus Louter Wouter. Om te lachen.
Tof. En als mensen nou... mensen willen misschien ook die krant blijven lezen, uiteraard. Zou ik wel doen. Hoe kunnen ze ons bereiken met tips en zo?
agenda@deanderekrant.nl.
Kijk, dat is wel mooi om te weten.
Ja, mail Jeroen, alles.
Jeroen, heel dank voor jouw tijd. En we spreken je ongetwijfeld wel weer een keer weer in een of andere uitzending.
Graag gedaan.
Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
Dit is de Andere Agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praat ik met Karsten van Asdonk over vrije energie. Karsten, welkom in de show.
Dankjewel Niels.
Ja, Karsten, dit is een mooi groot onderwerp wat we gaan aanraken vandaag. Er is veel over te zeggen, maar we moeten het een beetje inkleden, zodat het voor de meeste mensen te volgen is.
Ja.
Jij hebt de bachelor gehaald aan de TU Eindhoven, zeg ik dat goed?
Ja, correct. Ja.
En je hebt eigenlijk al een aangeboren nieuwsgierigheid gehad naar nieuwe perspectieven in de wereld.
Ja.
En ook natuurlijk met vrije energie. Daar heb jij behoorlijk wat research naar gedaan. En daar gaan we het vandaag over hebben. Om te beginnen, het is voor veel mensen is dit nieuw, maar ook nog steeds controversieel.
Ja.
Hoe komt dat volgens jou?
Ja, nou, wat we dus nu eigenlijk zien is dat in de energietransitie staat alles op zijn kop. We hebben natuurlijk allerlei crises in de wereld, meervoud. Waaronder een klimaatcrisis, zoals dat wordt genoemd. Wat er precies gebeurt in het klimaat en hoeveel invloed wij op hebben, is nog steeds een vraag waar geen consensus op is. Maar dat er verandering plaatsvindt, is natuurlijk een feit. En onze energiehuishouding daarin is zeer fundamenteel. Hè? Dus de manier waarop wij energie opwekken, met olie, met gas, steenkolen. Dat is nog steeds het grootste deel eigenlijk van de energieproductie. Dat moet gewoon veranderen.
Ja.
Dus wij zien nu nieuwe energietechnologieën zoals zonnepanelen en windmolens. Maar we zien ook dat die het niet gaan redden.
Ja, want zonnepanelen en windmolens, dat is geen vrije energie, hè?
Nee, dat kunnen we geen vrije energie noemen.
Nee, want dat is wel even goed om te noemen. Want in deze uitzending wil ik even drie dingen met jou doornemen. Wat is vrije energie ten eerste?
Ja.
Hoe werkt dat dan? En de invloed van ons collectieve bewustzijn?
Juist, ja.
In de krant staat vorige week, want we moeten even terug naar vorige week, een stukje over jouw boek. Daar staat in, waar komt vrije energie vandaan? Hoe werken vrije energietechnologieën? Wie hebben eraan gewerkt? En hoe ver staat het ermee? En waarom horen we er niets over?
Ja.
Nou ja, daar kunnen we zo eigenlijk wel 2-3 uur over vullen. Dat gaan we niet doen.
Denk het wel, ja.
Maar zo zijn er nog heel veel dingen te beroepen. De geschiedenis, de pioniers die er allemaal bezig schijnen te zijn. Dus daar kunnen we heel eind mee komen. Maar als we dus de normale energie kijken, de gas, de elektriciteit. Dan is er dus ook nog daarnaast vrije energie. Maar ja. Nu wil ik van jou weten, wat is dat dan?
Nou, de term vrije energie wijst eigenlijk naar een nieuwe vorm of nieuwe verschillende vormen van energieopwekking, waarbij de mens als individu, maar ook als gemeenschap, als collectief, veel meer vrijheid krijgt in het opwekken van energie. En dat komt omdat vrije energie eigenlijk een energiebron impliceert die overal en altijd aanwezig is.
Oh.
En dat heeft dus verder niks met fossiele brandstoffen te maken, want die worden daar niet in verbrand of gebruikt. Maar ook niet met de zon en de wind. Want de zon en de wind zijn wel duurzame energiebronnen wat dat betreft.
Mm-hmm.
Maar die fluctueren. En als de zon niet schijnt in de nacht en als de wind niet waait, dan zitten we met een tekort, een enorm tekort. En dat kunnen we vooralsnog niet zomaar oplossen. Ook niet met opslagtechnologieën en met smart grids. En dus vrije energie wijst eigenlijk naar een energiebron, en daar kunnen we straks dieper op ingaan, die overal om ons heen aanwezig is, zelfs in deze ruimte waarin wij nu zitten, met een dergelijk hoge energiedichtheid dat we in al onze energiebehoeften kunnen voorzien.
Dat klinkt een beetje als een science fiction film.
Ja, dat klopt.
Maar
ja.
En je zegt dat is een bron, maar wat is dat dan?
Ja. Nou, stel je voor dat er een energieveld is. Hè? Dus in de natuurkunde worden termen gebruikt als velden, zoals een elektrisch veld of een magnetisch veld. Die kunnen wij niet zien met het blote oog. Dus het is eigenlijk in de eerste instantie onzichtbaar.
Mm-hmm.
Maar elektrische velden en magnetische velden kunnen we wel meten met speciale apparatuur. Ja,
dus het is er wel, maar dat kunnen we zelf niet waarnemen eigenlijk.
Niet met ons blote oog, niet met ons lichaam.
Nee.
Maar dan hebben we het alleen over elektrische magnetische velden. Maar er is ook nog een veld, een grondveld, wat je zou kunnen noemen. En dat noemen we de ether. En de ether is eigenlijk een term die al duizenden jaren wordt gebruikt. Sinds eigenlijk de cultuur van de oude Grieken.
Ja.
Aristoteles noemde het het vijfde element. Dus naast de andere vier elementen, aarde, water, vuur en lucht, is ether eigenlijk sindsdien het vijfde element genoemd. En was dus dermate fundamenteel dat de ether, het was eigenlijk het verbindende element. De ether is een soort energieveld, een substantie die alles doordringt. Dus ook de lege ruimte, wat wij een vacuüm noemen, en ook alle materie.
Oké, waarom wordt daar nu niet gebruik van gemaakt dan?
Nou, eigenlijk, dus daar zit een heel stukje geschiedenis aan, daar kunnen we dan meteen op ingaan. De ether is rond het einde van de 19e eeuw in diskrediet gekomen, omdat men een experiment had bedacht en uitgevoerd om te testen of er daadwerkelijk zo'n ether was. En dat was het experiment van Michelson en Morley. En zij wilden de hypothese testen of de ether stationair was. Dat wil zeggen alsof het een oceaan is met water, dat stilstaat.
Mm-hmm.
Hè? En waar de aarde dan doorheen beweegt. Dus je zou kunnen voorstellen dat je dan een soort weerstand voelt, hè, van die ether.
Ja.
Nou, dat vonden ze niet. Dat hebben ze niet gevonden. Dus ze hebben daarmee meteen de hele notie, het hele concept van de ether, in de prullenbak gegooid. Dat is jammer. Want uiteindelijk, als we dan weer wat verder gaan in de geschiedenis, in de jaren 10, 20 en 30 van de vorige eeuw, waar de kwantumfysica eigenlijk het nieuwste veld in de natuurkunde werd ontdekt, daar kwamen we erachter dat er wel degelijk zo'n veld bestaat met een zeer hoge energiedichtheid, waarvan twee beroemde wetenschappers John Wheeler en Richard Feynman hebben gezegd dat er zoveel energie in zit dat als ik een glas pak en ik trek dat vacuüm, dus alleen het volume van een glas,
ja,
dan zit er zoveel energie in dat je alle oceanen van de wereld ermee kunt verdampen.
Yeah, right.
Ja, en echt? Dat hebben ze uitgerekend. Hè? Even wel soort van op de achterkant van een bierveeltje, maar met de wetten van de kwantummechanica. En in principe is dat genoeg energie om de aarde een miljoen jaar van elektriciteit te voorzien. Als we maar weten hoe we die energiebron kunnen aanbieden.
Ja, ja, maar dit is wel hypothetisch.
Dat is hypothetisch, maar niet helemaal. Want het is ook aangetoond dat dit veld energie bevat en invloed kan uitoefenen. Hè, dus dan kijken we naar de geschiedenis van de vrije energiepioniers. Maar zelfs in de mainstream, eigenlijk de gevestigde wetenschap, is dit aangetoond.
Ja, nee, maar we kijken, hoe we nu energie gebruiken, dat wordt ergens vandaan gehaald, hè, vaak fysiek. En dat wordt dan opgeslagen en dan wordt dat verspreid over de bevolking, bij mensen thuis enzovoort.
Ja.
Maar dit waar jij nu over spreekt, dit zou dus iedereen individueel, decentraal zouden ze dat kunnen doen.
Dit zou iedereen in zijn kelder of in zijn achtertuin, maar ook zelfs in zijn auto, ter plekke kunnen aanboren, deze energiebron. Zodat je voor altijd onafhankelijk bent van een gecentraliseerd energiesysteem.
Ja, maar Karsten, dit is al heel lang bekend dus. Maar dat,
ja, en dan dus, komen we bij het controversiële aspect.
Nee, oké, maar goed. Ja, ik vind het best. Ik vind het. Eigenlijk is het groot nieuws natuurlijk dit. Mm-hmm. Maar al die bedrijven die nu groot zijn, die voeren nog steeds het beleid door, hè, op die fossiele brandstoffen.
Ja.
Ja, dan kun je zeggen van oké, dat doen ze omdat ze het niet beter weten.
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk ook een positie.
Ja, zeker. Dus eigenlijk, je kunt beter zeggen, men weet wel degelijk beter. Hè? Dus als we kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de elektrische auto. De elektrische auto werd eerder uitgevonden dan de brandstofauto, de brandstofmotor. En de reden waarom de brandstofmotor werd ingevoerd is omdat er enorm kapitaalbelang achter zat om fossiele brandstoffen als hoofdmoot te gaan gebruiken in de energie in de transportsector.
En je zegt de elektrische auto was er eerder dan de auto die we nu kennen. Ja. Maar wanneer werd die uitgevonden dan?
Rond 1900. Dus rond het einde of begin van de vorige eeuw.
Ja. Oké, okay, weet je. En door wie?
Nou, als ik me goed herinner, dan is het Ford die daar dus als een van de eerste mee bezig was. Maar misschien was er nog eentje eerder, dat weet ik niet precies.
Oké.
Maar de elektrische auto die bestaat dus al veel langer dan de meeste mensen denken.
Ja. Ja, en nu worden we natuurlijk doodgegooid met moeten een groene energie en de emissiewaarde moet omlaag in steden. Ik kreeg vorige week een brief thuis als ondernemer.
Ja.
Dat ik de binnenstad niet meer in kan vanaf 2025 met een normale auto.
Ja.
Maar alleen als je elektrisch rijdt, dan kun je erin.
Ja, dat is best een probleem voor heel veel mensen. Omdat een elektrische auto vooralsnog heel duur is. Hè? Maar vooral de batterij, dat is eigenlijk de bottleneck nog steeds. De opslagcapaciteit van zo'n auto is gewoon heel laag.
Ja.
En het kost heel veel grondstoffen en energie om zo'n batterij in elkaar te zetten. Waar dus ook heel veel gemijnd voor moet worden. En het is ook nog eens bizar slecht te recyclen vooralsnog.
Ja, oké, maar daar kunnen misschien oplossingen voor komen. Want ik ben wel voorstander van de elektrische auto. Als we dat kunnen doen op een slimmere manier, dan ben ik daar wel voorstander van.
Nou, en stel nou dat die slimmere manier een energiebron is die je gewoon in de auto ter plekke kunt aanboren. Dan heb je die hele batterij dus niet nodig.
Ja.
En dat is eigenlijk waar we het hier over hebben, waar we hier naar kijken.
Ja, maar toch vind ik het wel lastig te volgen dat al zo lang bekend is, Karsten.
Ja.
En dat nog steeds niet doorgedrongen is. Ik bedoel, ik snap dat het zijn belangen. Maar over die ruim 100 jaar moet er toch wel iemand geweest zijn die het erdoor heeft kunnen trekken. Ja. Ik vind het een beetje een raar verhaal dit.
Ja. Nou ja, we weten bijvoorbeeld, hè, van Nikola Tesla, die was er dus ook al eind 19e eeuw mee bezig om deze energiebron, de ether, aan te boren en te kunnen gebruiken in elektrische systemen. Om even wat achtergrond te geven over Tesla. Niet het automerk uiteraard, maar de originele uitvinder Nikola Tesla.
Ja.
Geboren in 1856. Hij wordt eigenlijk gezien als de voorvader van het elektrische tijdperk, zoals wij dat nu kennen.
Mm-hmm.
Alleen nog niet als zodanig echt erkend. Ook niet in de wetenschappelijke kringen. Terwijl hij de uitvinder is eigenlijk van de manieren waarop wij nu wisselstroom gebruiken. Dus kijk naar alle apparaten die je op je stopcontact kunt aansluiten, maar ook de manier waarop wij wisselstroom genereren en verspreiden, distribueren over het netwerk, is Tesla's uitvinding. De inductiemotor die dat mogelijk maakt, Tesla's uitvinding. Hij heeft bijdrage geleverd aan radiocommunicatie, telegrafie, röntgenfotografie en nog veel meer. Dus hij was een briljante geest, briljante uitvinder. En hij was dus bijzonder geraakt en geïnteresseerd om elektriciteit als energiebron wereldwijd beschikbaar te maken op een duurzame manier. He, dus niet door het verbranden van kolen of andere fossiele brandstoffen,
ja,
maar op een manier die intapt in dat energieveld. Daar wist hij al van.
Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, laten we dan even aannemen dat dat kan. Hè? Je hebt er onderzoek naar gedaan. En goed, hoe doe je dat dan? Hoe haal je dat dan uit die ether?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, om in de woorden van Tesla te blijven. Tesla heeft een apparaat uitgevonden. Dat noemde hij de magnifying transmitter. Dus dat wil zeggen versterkende zendstation. Versterkend zendstation. En dat is eigenlijk de Tesla-spoel, zoals wij dat nu kennen en ook namaken. En de Tesla-spoel is eigenlijk een transformator die van laag voltage gelijkstroom hoog voltage wisselstroom maakt. En met de juiste apparatuur, als je hem op de juiste manier aanstuurt, dan wordt dat energieveld, wat we dus de ether kunnen noemen, wordt op een bepaalde manier in beweging gebracht. Als het ware een rivier die gaat stromen.
Ah.
En die gaat meedoen in het elektrische circuit. En Tesla heeft daarmee aangetoond dat de elektrische energie die dan rondgaat in het apparaat tot duizenden keren versterkt kan worden. En die ook dan weer nuttig kan gebruiken.
Ja.
En dus was op een gegeven moment het idee van Tesla om een hele grote Tesla-spoel te bouwen. In New York heeft hij er een gebouwd. Dat is Wardenclyffe Tower. En met die toren wilde hij die energie, hij noemde het radiant energy overigens, wilde die gaan versturen. Hè? Zoals je ook met radiogolven berichten en data en zelfs ook energie kunt versturen. Energie versturen daarmee is heel inefficiënt. Maar met deze nieuwe vorm van energie, radiant energy, wordt het een stuk efficiënter. En dus wilde hij dat zendstation gaan gebruiken om eigenlijk via de aarde, want de aarde is op een bepaalde manier ook elektrisch geladen en ook elektrisch als reservoir te gebruiken, wilde hij de aarde gebruiken als doorvoerstation. Hè? Dus via die toren energie opvangen uit dat veld, de aarde gebruiken als doorvoerstation, en dan kon je op verschillende plekken op de aarde gebruik maken van die energie, draadloos.
Ah, interessant. Hey, en zijn er ook al mensen bezig op de wereld met dit soort technologieën, wat al bekender wordt?
Ja, zeker. Nou, ik kan heel veel voorbeelden noemen, maar één voorbeeld nu in de wetenschap is Dr. Garrett Model. Garrett is G-A-R-R-E-T, Model, M-O-D-D-E-L. En hij zit op de Universiteit van Colorado en hij is professor in elektrotechniek en nanotechnologie. Nanotechnologie was een van mijn vakgebieden ook in de deeltijds master die ik heb gedaan.
Dat is microscopisch klein, hè?
Ja, nanotechnologie moet je voorstellen, dat is nog 1000 keer kleiner dan een menselijke haar. Op die schaal
zo
ben je dan apparaten aan het bouwen en aan het kijken hoe de natuurkunde daar werkt.
Oh.
En dus deze meneer Model, die heeft een apparaatje gemaakt op die schaal die intapt op dat veld, waarmee een stroom kan worden gecreëerd. En weliswaar een heel minuscuul stroompje. Maar als je al die kleine apparaatjes achter elkaar schakelt, dan krijg je al snel een behoorlijk vermogen wat constant stroom levert.
Een soort grid, zeg maar. Ja,
ja. Ja, of een paneel, zou je kunnen zeggen. Net zoals een zonnepaneel dat doet. Alleen dit paneel heeft geen zon nodig. Dus die levert constant stroom, 24/7. En omdat het geen zon nodig heeft, kun je hem ook nog eens stapelen.
Oké, maar houdt het zichzelf dan eigenlijk in beweging, in stand? Dat het een soort van...
Hoe we dit noemen is eigenlijk solid state. Dus het heeft geen bewegende onderdelen, het draait niet. Maar op een of andere manier, en dat gaat met quantum tunneling, dat is dan een effect in de kwantumfysica, worden elektronen in dat circuit gestimuleerd door dat etherveld, het energieveld, om te gaan stromen. Constant, zonder ophouden.
Alright.
Ja. Dus dat is slechts een voorbeeld. Okay. Er zijn echt honderden voorbeelden te noemen nog. Ja.
En wauw, maar ook in het Benelux al, mensen die jij kent toevallig?
Ja, zeker. Er zijn steeds meer groepen en mensen bezig om op verschillende manieren dit energieveld aan te boren. Dus misschien is het ook wel even goed om een aantal van die verschillende vormen...
Ja, graag, want dit zou een doorbraak kunnen zijn natuurlijk. Hè? Ik bedoel, kijk, we hebben het wel eens over nieuws, maar ik vind dit is echt nieuws. Dit is echt waar we allemaal mee te maken hebben natuurlijk.
Ja.
Vertel, graag.
Ja, dus als je kijkt naar de technologie zoals Tesla, die al 100 jaar geleden naar voren bracht, dat is eigenlijk wat we solid state kunnen noemen. Dat is een elektronisch circuit met componenten die je ook in je computer vindt of in de elektriciteitscentrale. Waarmee dus zonder bewegende onderdelen elektromagnetische velden gaan resoneren. Dat wil zeggen gaan trillen op een bepaalde frequentie en elkaar versterken. Zodat dit etherveld, dit energieveld, wordt aangezogen. En eigenlijk kan worden omgezet in bruikbare elektriciteit.
En dat kan dan ook in een apparaatje terechtkomen dan?
Ja.
Om het begrijpbaar te maken voor de mensen die luisteren?
Ja, zeker. Dus je moet je voorstellen, een apparaat ter grootte van een enkele schoenendozen, zeg maar. Die grootte, wat je gewoon op je tafel kunt zetten. Kan een constante elektrische output leveren. Energie.
Ja. En de bron is die is dan oneindig, zou je zeggen. Omdat het uitkomt uit de ether, zeg jij?
Ja, uit de ether. Of je zou kunnen zeggen uit de kosmos. Omdat deze energiebron dus strekt eigenlijk over de gehele ruimte, voor zover wij kunnen kijken. En dus eigenlijk niet gebonden is aan plaats of tijd.
Ja, maar wie houdt die dan tegen, Karsten? Want dat is wel even een ding natuurlijk. Hè? Ik weet dat er belangen zijn. Het gaat om veel geld. Maar hoe kan dit?
Nou, om ook weer het voorbeeld van Tesla te nemen. Tesla heeft wel dit soort technologieën uitgevonden en bedacht. Maar het is hem niet gelukt om de wereld dus op deze manier te voorzien van energie. Anders hadden we nu een heel andere maatschappij.
Ja, dat is even een aanname.
Dat is een aanname. Maar hoe het gegaan is, is dat een van de grootste financierders van Tesla was JP Morgan. En Morgan is nog steeds een heel belangrijke naam in de investeringswereld. Kijk naar Morgan & Chase. JP Morgan was een heel rijke bankier. En hij was ook geïnvesteerd in alle nieuwe opkomende elektriciteitscentrales. Het netwerk dat zou worden gaan aangelegd. Dus toen hij zag dat wisselstroom als beste uit de race kwam tussen wisselstroom en gelijkstroom, wist hij, dit wordt mijn nieuwe monopolie. Hier ga ik voor zorgen dat heel Amerika en in het verlengde daarvan ook de rest van de wereld het netwerk krijgt van wisselstroom en daar kunnen we geld mee verdienen. Dus een enorme business was geboren. Hij was dus fan van Tesla in zekere zin en financierde zijn onderzoek. Dus ook de Wardenclyffe Tower. Dat was eigenlijk tot dan toe het grootste project voor Tesla. Maar toen Morgan eenmaal lucht kreeg van Tesla's ambitie om dus die energie praktisch gezien gratis en in overvloed beschikbaar te maken, toen zei hij, ho eens even, dat gaan we niet doen.
Mm.
Want hoe gaan we dat dan meteren? Hoe gaan we daar een meter aan hangen? Dat kunnen we dus niet beperken in zekere zin en al helemaal niet een prijs aanhangen voor een consument die daar dan voor gaat betalen.
Maar is dat dus duidelijk een financieel belang?
Absoluut, dat is een heel duidelijk financieel, maar uiteindelijk ook een controle, een machtsbelang. Ja.
Ja. Maar dan nog, hè? Dan is het wel heel lang geleden. Je zou toch denken van, er moet toch wel iemand zijn geweest die dit heeft proberen te doorbreken.
Ja.
Ik vind het wel ongelooflijk.
Ja, dat is heel bizar om te zien. Maar hoe meer voorbeelden je in de geschiedenis hiervan gaat bekijken, hoe meer eigenlijk dezelfde patronen terugkomen.
Hoe werden die mensen dan gecanceld?
Nou, om even een ander voorbeeld te noemen. Een van de mensen die eigenlijk gedurende Tesla's tijd ook bezig was Thomas Henry Moray. in de jaren 20. En hij heeft ook een soort ontvanger, een soort radioontvanger uitgevonden voor die radiant energy, waar Tesla het ook over had. En het lab van deze man is 2 keer in de fik gestoken. Zijn apparaat is met een voorhamer kapotgeslagen door zijn consultant, die zich voordeed als iemand die het goed met hem had, maar die uiteindelijk toch een vijand bleek te zijn.
Mm.
En zelfs in zijn auto werd hij regelmatig beschoten door luxe sedans. Door meerdere auto's. Waardoor hij genoodzaakt werd om kogelvrij glas in zijn auto te zetten.
Was in de jaren 20?
Dit is in de jaren 20, ja.
Jongen.
Dus kun je je voorstellen dat dus toen al, en eigenlijk toen men lucht kreeg van dit soort nieuwe ontwikkelen, werd het bij voorbaat in de kiem gesmoord. En als je dus verder kijkt naar andere voorbeelden, dan zie je dat stelselmatig terugkomen.
Ja, en ja, ik bedoel, we zitten nu in een heel ander tijdperk. Hè? Dus Je zou te denken met het internet, mensen die iets uitvinden, er komt iemand met veel geld, dan kan dat toch makkelijker doorbroken worden?
Ja, klopt. Dus,
maar waarom gebeurt dat dan niet?
Het internet is echt een grote zegen. En tegelijkertijd ook een grote vloek. Want als we kijken naar hoeveel informatie er rondgaat op internet, 90% is gewoon echt troep.
Hoezo?
Nou, kijk even naar hoeveel er op YouTube wordt geüpload elke minuut. Dat is 500 uur aan filmpjes. Dat kunnen we dus niet eens kijken. Hè? Dus iets of iemand die moet al die informatie filteren. En als ik dus naar YouTube ga, dan moet ik voor 95% het kaf van het koren scheiden.
Ja.
Voordat ik informatie vind zelf die eventueel waardevol is. Dus het vergt wat kennis, het vergt wat vooronderzoek voordat je informatie te zien krijgt die echt van waarde zou kunnen zijn. En zeker in dit veld.
Ja, maar goed, als je dus ergens in geïnteresseerd bent, stel je bent geïnteresseerd in vrije energie, en Je kijkt dan een paar video's van, dan is er ook een algoritme wat zegt van oké, dan zijn die video's ook interessant.
Ja,
dus dat klopt. Zo werkt het ook alweer. Hè?
Ja, dus dat is ook zo. Ja. En daar zie je dus ook dat er is nog een heel spectrum aan verschillende weerstanden die ook de uitvinders zelf mee kunnen maken. Hè? Dus
is het nog wel van deze tijd om inderdaad, weet je, je dat hoe zei dat ook weer?
Kogelvrij
glas en zo'n tegenwerking van binnenuit, zien we dat nog steeds?
Ik denk dat je dat steeds minder ziet. Met name ook omdat dus de groepen en de mensen die bezig zijn met vrije energie steeds groter worden. En dus uiteindelijk is het niet meer te stoppen. En dus de vraag is, wanneer breekt het door? Maar dat is eigenlijk ook een vraag die dan uiteindelijk uitkomt op, zijn wij er klaar voor? En dat is ook de hoofdreden eigenlijk waarom het zo controversieel is. Is omdat als vrije energie geïntroduceerd gaat worden, dan verandert elk aspect van ons bestaan. Elk aspect van de samenleving.
Kunnen we ook even over doorgaan? Maar ik werd even getriggerd door wat je net zei. Je zegt, zijn wij er klaar voor?
Ja.
Waarom zouden we dat niet zijn?
Nou, dat heeft hiermee te maken. Omdat als je gaat bedenken wat dat allemaal teweeg brengt, vrije energie, wat dat allemaal verandert, dan kijk je naar het financieel systeem dat gaat op de schop. Omdat energie nu gekoppeld is aan geld. Energie is geld waard. Hè, dus als wij een energiebron hebben die zo overvloedig is, nog overvloediger dan de lucht eigenlijk, dan is energie dus praktisch gezien gratis. Allerlei triljoenen industrieën in de energie, dus de kolen, gas, steenkool, aardolie, die gaan allemaal failliet of die hebben geen bestaansrecht, want we hoeven geen brandstoffen meer te verbranden voor onze energie.
Ja, maar dat zal natuurlijk niet over één nacht ijs gaan, want als stel je voor die doorbraak komt en helemaal zelf mensen willen dat, dan zal er een hele smooth transition komen, denk ik.
Hopen we.
Ja, maar je kan al die mensen die werk hebben in al die industrie, kun je toch niet gewoon lekker zeggen, ja, volgende week ben je werkloos? Dat kan niet.
Nee, precies. Maar dat is dus ook een grote weerstand. Het is niet alleen een financiële en een economische weerstand, maar het is ook een paradigmaverschuiving in het wereldbeeld.
Mentale, ja.
Een mentale, psychologische. Ja. Hè, omdat wij nu in een maatschappij leven die heel erg is ingericht om in dit systeem mee te werken. Je wordt eigenlijk vanaf jongs af aan wordt je opgeleid om op een bepaalde manier te denken en om op een bepaalde manier mee te werken in dit systeem.
Ja.
En als je als je niet geld verdient om energie te betalen bijvoorbeeld, dan kun je eigenlijk nauwelijks overleven in dit systeem. Dan word je een outcast.
Maar ik vraag me wel af, Karsten, of het dan per se een verbetering is. Want ik snap wel dat het dan processen makkelijker gaan en dat we... Dat het minder veel werk kost, want alles is dan beschikbaar. Dus dat snap ik.
Ja.
Maar dient het dan ons wel per se? Dat is wel een vraag.
Absoluut. En dat is meteen een hele filosofische vraag eigenlijk. Omdat we hebben een energieprobleem. Dat kunnen we wel stellen. We hebben energietekort. En zeker als we meer duurzame energietechnologieën gaan invoeren, krijgen we nog meer problemen met fluctuaties en tekorten. Maar als we gaan kijken naar, dus wat zou dan de oplossing zijn als we zomaar een oplossing gaan invoeren als een energiebron die alomtegenwoordig beschikbaar is, gaan we dan niet alles nog harder verpesten? Met de mindset die we nu hebben, ja. Met het overconsumptie en met het vervuilen van de natuur, dan moeten we denk ik heel goed nadenken of dit soort oplossingen niet eigenlijk schijnoplossingen zijn, als we niet de juiste mindset hebben. Ja. Als we niet het juiste bewustzijn hebben, ja, om met dit soort dingen om te gaan.
Want ik kan me voorstellen dat mensen dan toch een stukje zingeving missen ook. Hè? Want juist dat je ziel en zaligheid in je werken niet meer is.
Ja.
En niet iedereen heeft een uit de hand gelopen hobby zoals jij natuurlijk.
Nee, precies. Nog niet. Ik hoop wel dat ze die vinden.
Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Ja.
Maar dus dat is... Een van de andere implicaties is dat als mensen niet meer hoeven te knokken om te overleven voor hun energierekening althans, dan heb je dus in één keer heel veel energie en tijd en geld over om iets anders te gaan doen.
Ja. Ja, dan heb je toch gewoon, dan krijg je toch gewoon wat extra kunstenaars bij en wat.
Dat zou prachtig zijn.
Bijvoorbeeld.
Absoluut. Ja. Maar dus het raakt heel persoonlijk, individueel en psychologisch aan het bestaan, aan wat kom je hier doen. Waar word jij blij van? En wat moet je misschien toevoegen aan de wereld, aan de maatschappij?
En wat was dat wat jij bedoelde met de invloed van het collectief bewustzijn? Dat heel snel daaraan raakt.
Juist, absoluut. Dus om die twee takken zou je kunnen zeggen. Dus de ene tak is dat alle aspecten van de systemen die wij in stand hebben gezet, de economie, de bankstructuur, overheden die een bepaalde controlefunctie uitoefenen, de wetenschap die echt op de schop moet. Hè? Omdat we nu zijn opgegroeid met, we kunnen niet zomaar energie uit de lucht plukken. Maar stel dat dat wel kan, dan moeten de boeken worden herschreven.
Ja, maar goed, nu zeg je wat, hè? De wetenschap. Want jij bent hiervan overtuigd. Maar wetenschappers hoor ik hier dus ook niet veel over. Of de mainstream wetenschap.
Ja,
ja vertel mij dan. Want je hebt een bachelor gehaald.
Ja.
Aan het TU Eindhoven. Jij hebt gelijk en alle andere wetenschappers die snappen er niks van.
Nou nee, dat zou ik inderdaad zeker niet zeggen. Ik heb wel een bachelor gedaan, maar dat was natuurlijk redelijk breed. Biomedische technologie. En ik heb een master gedaan waarin kwantumfysica en nanotechnologie in ieder geval interessegebied waren. Een groot deel van het curriculum. Maar laten we ook van tevoren stellen dat er nooit consensus is, überhaupt in de wetenschap. Ook al lijkt dat soms zo. Hè? Dus we kunnen ook van tevoren stellen, wat is dan een wetenschappelijk feit? Dat bestaat eigenlijk niet.
Hey, het is continu in ontwikkeling natuurlijk.
Het is continu in ontwikkeling. En datgene wat wij nu wetenschappelijke kennis noemen, of een wetenschappelijk feit, zal over 50 of 100 jaar misschien wel totale onzin zijn.
Ja, maar we hebben het nu over ruim 100 jaar onderdrukte wetenschap volgens jou.
Ja, klopt. Ja.
En dan, wie zijn er nog meer van overtuigd naast jou dan? Want,
Nou, dan moeten we ook weer eigenlijk helemaal terug naar de ontwikkeling van kwantumfysica. Dus dat zijn mensen als Paul Dirac, Niels Bohr, Erwin Schrödinger. En die waren allemaal bezig met de kleinste schaal van de werkelijkheid en de implicaties die voortkomen uit experimenten daarmee. Daar kunnen we heel veel over zeggen, maar eigenlijk waren die mensen er al van overtuigd dat er dus dit energieveld is, wat je de ether kunt noemen, maar zij noemden het nulpuntsenergieveld. Nulpuntsenergie is een belangrijke term, omdat als je een atoom afkoelt naar het nulpunt in temperatuur, 0 graden Kelvin, dat is dus heel koud, min 273 graden Celsius, dan blijkt het dat dat atoom niet stil kan worden gezet. We kunnen dat niet zo erg afkoelen dat de materie stilstaat.
Oké, maar wat zegt dat dan?
Dat zegt dus dat daar energie eigenlijk instroomt, continu, vanuit de zogezegd lege ruimte, die dat atoom in stand houdt. Dus de elektronen die met een belachelijke snelheid rond de atoomkern spinnen, die stoppen nooit met spinnen. Hè? En dus de energie die daarvoor nodig is om dat in stand te houden, is gigantisch. Mm-hmm. En dat komt dus uit het nulpunts energieveld. Dat is eigenlijk een nieuwe naam of een nieuwe term vanuit de kwantumfysica voor de ether.
Oké. Okay.
En dat is dus eigenlijk wat deze wetenschappers toen al vonden en toen al zeiden. En ja, gaandeweg is dat dus door vooral pioniers in de vrije energie. Omdat de kwantumfysica bleef vooral heel theoretisch. En pas later kwamen daar ook experimenten in terug.
Ja, maar met dit voorbeeld wordt dus gezegd van oké, er is dus ergens is er vrije energie beschikbaar. Omdat dat daarmee wordt aangetoond.
Ja.
Maar goed, dan is er wel gewoon. Er is gewoon wel wetenschap. Er zijn wetenschappers.
Ja.
Waarom horen we daar dan niks over? Dat vind ik dat toch.
Nou ja, je moet je ook voorstellen, hè, dus binnen het wetenschappelijk kader wordt er ook heel erg vastgehouden aan bepaalde begrippen en noties die ook al net zo oud zijn eigenlijk als het begin van de kwantumfysica. En de kwantumfysica zelf, die heeft ook eigenlijk alles al op kop gezet. Maar de implicaties daarvan worden nog steeds niet echt geaccepteerd door heel veel wetenschappers. Dat is althans, dat is vanuit mijn perspectief.
Oké, okay. Ja. En wat zit daarachter?
Daar zit achter eigenlijk weer hetzelfde. Dus dat mensen individueel en psychologisch heel graag vasthouden aan een wereldbeeld dat oud en vertrouwd is. Hè? Dus,
hetzelfde. Dus het is eigenlijk angst?
Ja, het is eigenlijk angst. Ik zeg altijd het voorbeeld van de kernfysicus die al 40 jaar gespecialiseerd is in kernsplijting. Hè? Dus kernsplijting is een van de vormen waarin wij nu energie opwekken. Als je hem vertelt dat er dus met het nulpunts energieveld overal en altijd 24/7 energie kan worden opgewekt, dan zal hij niet zeggen, oh ja, natuurlijk. Hè? Want dat wist ik al lang, maar ik ben toch maar met kernsplijting verder gegaan.
Nee, dat precies. Dat is toch een raar. Dat is toch bijna niet te voorstellen dat het zo'n situatie er is.
Ja, precies. Hè? Dus ook de wetenschappers in die velden, die houden liever vast aan hun eigen wereldbeeld, hè? Want ik zeg altijd, wetenschappers zijn eerst mensen en dan pas wetenschapper.
Mm.
Dus vaak willen we eigenlijk wel geloven dat de wetenschap heel objectief is en eigenlijk altijd naar nieuwe inzichten streeft. Maar omdat daar heel vaak het menselijke component, menselijke aspect nog in zit, is dat niet het geval.
Nee, maar ik vind het heel super dat je hiermee bezig bent en ik vind het een heel overtuigend verhaal ook. Maar ik mis ook wel een beetje de steun van andere mensen die misschien wat meer prominent zijn in deze wereld. Waar zijn die dan?
Nou, die zijn er wel, maar dan moet je even zoeken. Dus je vindt ze niet in de gevestigde wetenschap of in de gevestigde media, om het maar even zo te zeggen. Kijk naar documentaires als Thrive van Foster Gamble. Dat is een mooi voorbeeld van in de recente geschiedenis mensen die de informatie naar buiten willen brengen. Nou, je hebt nu dus zo'n professor als Garrett Modell, die ook echt moeite doet en geen gehoor krijgt van zijn collega's omtrent dit onderwerp, maar wel op de bühne gaat staan met zo'n technologie. Er zijn eigenlijk mensen, wetenschappers en klokkenluiders genoeg omtrent dit onderwerp, maar ze krijgen nog niet echt alle aandacht die ze verdienen.
Dus de media heeft daar weer een rol in, zeg jij?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus dan is de media daarin dus vooringenomen of gekleurd? Of hoe zou je dat zeggen?
Ja, zeker. Nou, de media is in dat opzicht, net als de wetenschap, ook een product van die menselijke psyche die eerder vasthoudt aan een vertrouwd wereldbeeld dan dat totale verandering zou accepteren.
Dus het is niet per se onwil, zeg jij?
Nee, niet per se. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, er spelen ook enorme belangen in de media een rol. Hè? Dus bedrijven die hun product promoten via de media, die hebben gewoon heel veel macht. En als zij hun verdienmodel zien verdwijnen als sneeuw voor de zon, dan laten ze dingen niet toe in de media.
Nee.
Hè? Daar kunnen we ook voorbeelden van noemen natuurlijk, maar dat is gewoon een businessmodel.
Ja.
Maar er zijn ook genoeg mensen in de media en ook in de bedrijvensector die gewoon niet beter weten. Die wel denken dat ze het beste voor hebben, maar die gewoon hier nog nooit van gehoord hebben.
Ja, kijk, laten we deze podcast eens even als voorbeeld nemen. Heel veel mensen die hiernaar luisteren, die horen dit ook voor het eerst. Hè?
Ja.
Dus ik ben ook geen expert, maar dit zet je wereldleven op zijn kop natuurlijk.
Ja, zeker. Dus ik moedig iedereen aan die luistert om hier toch zelf onderzoek naar te doen ook. Omdat er is informatie genoeg over te vinden. En het is eigenlijk een kwestie van lees jezelf in, doe er onderzoek naar en maak dit een gesprek, een onderwerp van gesprek.
Ja.
Want hoe meer we hier collectief over gaan praten en dit echt gaan zien als een optie, hoe meer er een draagvlak wordt gecreëerd. En dat is heel belangrijk, die bewustwording in deze fase.
En hoe werkt dat dan, dat draagvlak? Wat je zegt, het collectieve bewustzijn. Ja. Je bent ook al met spiritualiteit bezig.
Ja.
Hoe weet je dan dat dat effect heeft?
Nou, eigenlijk komt dat ook weer terug op de kwantumfysica uiteindelijk. Ik was vroeger al heel erg geïnteresseerd in dingen die we niet kunnen verklaren. Dus
gewoon een wappie ben je gewoon.
Ik was al heel vroeg een wappie, vanaf dat ik 17 jaar was ongeveer. dat zijn dingen zoals telekinese, het kunnen zien van andere plekken zonder daar geweest te zijn. Weet je wel, dat soort fenomenen. En ik wist niet hoe dat werkte, maar toen ik daarin ging graven, toen kwam ik erachter dat er dus overheidsprojecten geweest zijn, met name vanuit de Amerikaanse overheid, die hier uitvoerig onderzoek naar hebben gedaan, met name vanuit de CIA. En toen begon ik dingen aan elkaar te knopen van, oh, maar er is dus onderzoek naar gedaan. En in de kwantumfysica komen we tegen dat eigenlijk de het hoofdprincipe wat uit de kwantumfysica voortkomt, is dat ons bewustzijn direct invloed uitoefent op de fysieke werkelijkheid.
Ja, maar maar wat is bewustzijn dan? Want dat is wat je, vind ik altijd een moeilijke vraag.
Ja, dat weten we niet.
Nee. Dus met iets van jou, of laten we zeggen jou, heeft invloed op de werkelijkheid.
Ja, dus we
is het dan ons denken? Is dat dan je lichaam? Of?
Ja, we kunnen eigenlijk zeggen dat wat jij bent, dat is de kern eigenlijk. En dat is bewustzijn. En dat is niet jouw gedachten. Dat zijn niet jouw gevoelens. En dat is ook niet jouw lichaam.
Nou, wat is het dan?
Dat is datgene wat waarneemt. Datgene wat kijkt. Hè? Dus eigenlijk, en dan kunnen we ook nog een stapje verder gaan. De kern eigenlijk van elke religie, die wijst hier naartoe. Die wijst naar een essentie, een bron, waar eigenlijk alles uit voortkomt. En in de kwantumfysica, grappig genoeg, wordt die bron als het ware bevestigd. Omdat er geen werkelijkheid gemeten of bestaat, überhaupt, zonder dat ons bewustzijn daarin van invloed is. En dus ons bewustzijn wordt eigenlijk al heel snel, ook door experimenten, aangetoond als veel fundamenteler dan de fysieke werkelijkheid. Waar dat dus eerst andersom was. Eerst dachten we, oh, er is een fysieke werkelijkheid, we hebben een brein, en in de elektrochemische verbindingen tussen de neuronen ontstaat ons bewustzijn.
Ja, ik kan me nog een boek herinneren van een aantal jaar geleden. Ik ben even zijn naam kwijt, een wetenschapper. Wij zijn ons brein.
Wij zijn
inderdaad
ons brein, ja.
Maar jij zegt, nee, dat is niet waar.
Nee, dat klopt niet. Nou, dan moet je ook maar eens het boek lezen van Pim van Lommel. En dat is Eindeloos Bewustzijn. En dat is een hartchirurg. En die heeft dus met heel veel onderzoeken eigenlijk laten zien dat wanneer mensen hun lichaam niet meer functioneert, dat het bewustzijn nog steeds voortleeft. Nou, dat is een fascinerend boek en onderzoek.
Dus het is meer het wezen dat wij dan zijn, zeg maar.
Ja, het wezen, de essentie. Hè? Sommige mensen noemen het ook ziel. Je kunt ook zeggen je hogere zelf of je ziel. Maar ik denk dat we beter kunnen blijven vooralsnog bij bewustzijn. Omdat het is veel omvattender dan wij kunnen bedenken met onze geest.
Ja,
ja.
Hier kunnen we nog heel lang over doorgaan.
Ja,
ik wil toch even terug nog, want dat zit me nog niet helemaal lekker. Dat stukje over dat de wereld dan gaat veranderen als we allemaal vrije energie gaan gebruiken. Toch even één ding waar ik denk dat een probleem zit. Want we hebben natuurlijk ook mensen die daar dan weer de monopoliepositie willen claimen. Stel je voor, het komt in handen van mensen met hele kwade bedoelingen.
Ja.
Dan is dat een probleem.
Ja.
Heb je daar al over nagedacht?
Zeker. Ja, nou, daar kun je weer van verschillende kanten benaderen. Maar als we kijken naar de informatie die beschikbaar is, dus ook vanuit die geheime projecten, voorheen geheime projecten uit overheden, met name de Amerikaanse overheid, dan zijn zij dus hier ook al heel lang mee bezig. En er zijn klokkenluiders die zeggen, ja, de technologieën waar we hier over spreken, dus de vrije energie en ook nieuwe manieren van aandrijving, en ook nieuwe manieren van transport in de lucht, dat hebben we eigenlijk allemaal al, sinds de jaren 40. En dus dat zijn technologieën die wel worden gebruikt in dit soort geheime projecten, en ook door het militair-industrieel complex, maar niet beschikbaar worden gesteld voor het publiek, omdat dat dus te veel macht eigenlijk in handen geeft.
Maar als dit bij, laten we zeggen, de massa, bij het grote publiek bekend wordt, wat jij hier nu schetst. Ja, dat is toch, dat slaat in als een bom.
Ja, dat klopt. Ja, en dat wordt tijd eigenlijk. Want het wordt tijd dat we te weten krijgen over dit soort projecten uit de overheid. Maar ook dus die technologieën en de mogelijkheden die we daarmee kunnen bereiken.
Ja, ik vind het heel bewonderenswaardig dat je hierover uitspreekt. Ben je dan zelf ook niet een beetje huiverig voor eventuele tegenwerking?
Nee, dat valt wel mee. En de enige tegenwerking eigenlijk die ik ooit heb meegemaakt, was op het niveau van simpelweg de buurman die er niet in gelooft en die ook niet in wil geloven.
Ja. Ja, nou ja, goed. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die naar deze podcast luisteren, die hier nog wel vragen over hebben.
Ja, het is heel terecht. En dus ik zou zeggen, wees heel nieuwsgierig en ga op onderzoek uit. Want je vraag hierom. Deze podcast zal heel waarschijnlijk meer vragen oproepen dan antwoorden.
Ja, ja, weet, dus, ja inderdaad. Ja. Ja, jeetje. Je hebt een boek geschreven, de introductie, pak hem even bij.
Ja.
Energie in overvloed, introductie in vrije energie.
Ja, klopt.
Die is vorig jaar uitgekomen. Waarom dit boek?
Ik heb dit boekje geschreven omdat er zijn wel boeken over vrije energie te vinden. Ik heb er ook eentje helpen vertalen van het Engels naar het Nederlands. Geschreven door Jean Manning onder andere en Susan Mainwich. En ik vond dat er nog geen boek was dat echt een compacte introductie gaf over het fenomeen van vrije energie. En gewoon eigenlijk de vragen die wij hier behandelen. Dus hè, wat is vrije energie? Waarom is het er nog niet? Wat is de geschiedenis achter? Die dat op een compacte manier introduceert. Zodat Jan en alle man het kan begrijpen. Daar is dit boek eigenlijk voor bedoeld.
Ja, ja, ik wil hem graag meenemen, want ik vind het heel fascinerend.
Ja, super.
Karsten, ik wil je heel erg danken voor je tijd.
Ja, heel graag gedaan.
En ik ben heel benieuwd hoe dit er in de toekomst uit gaat zien, dit hele fenomeen.
Ja, super. Dankjewel Niels voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Wij zijn er volgende week niet weer, want dit is de laatste uitzending van de Andere Agenda podcast. We gaan over naar een nieuw model. We gaan met video werken. Dus binnenkort is dat ook te zien op ons YouTube kanaal van De Andere Krant. En dan hoor je meer van ons. Dus iedereen dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda@deanderekrant.nl en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook.
Wil je meer van De Andere Krant? Kijk op deanderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.